Mijn botleeftijd was veel ouder dan dat ik zelf eigenlijk was.
En weet je ook wat dat betekent?
Dat mijn groeischijven eerder zouden dichtklappen.
Welkom bij Kind bij de Dokter, volgens ons format 3x7.
7 vragen,
7 antwoorden
en 7 tips.
Samen met een kind en ouder bespreken wij in elke podcast een probleem dat bij kinderen voorkomt. Ik ben Charlotte Galant, artsonderzoeker.
En ik ben Gerdien Kamp, kinderarts met meer dan 35 jaar ervaring in de kindergeneeskunde.
Dit is Kind bij de Dokter en vandaag hebben we het over een kleine lengte en minder snelle groei bij kinderen. We hebben vandaag weer gasten die aanwezig zijn bij de podcast. Zouden jullie zelf kunnen voorstellen?
Mijn naam is Judith Renes en ik ben kinderarts en endocrinoloog. En daar ben ik werkzaam in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. En daarnaast bij de Stichting Kind en Groei en weet ik daar veel over groeihormoonbehandeling.
Mijn naam is Danielle van der Kaai. Ik ben ook kinderarts en endocrinoloog in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. En ik zie daar vooral kinderen met groeistoornissen.
Ik ben Zico en ik ben patiënt bij dokter Renes en dokter van der Kaai bij 11 jaar.
Mijn naam is Nick Ooyen. Ik ben de vader van Zico en ik ga vaak mee met de afspraken.
Nou, welkom. Heel leuk dat jullie er zijn. We gaan beginnen met vraag 1.
Vraag 1. Wat is een kleine lengte en minder snelle groei?
Je wordt vanaf je geboorte gemeten, Zico, alle kinderen in Nederland. Eerst op het consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar. En later ook een aantal keren via de JGZ tijdens je schoolperiode. De jeugdarts volgt de groei van alle kinderen in Nederland. En je groei wordt bijgehouden op een zogenaamde groeicurve. En wij als kinderartsen werken heel veel met groeicurves. En er zijn verschillende groeicurves voor kinderen met verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld een Nederlandse, Marokkaanse en Hindoestaanse achtergrond.
Nou, als je kijkt naar de groeicurve, dan staan er altijd verschillende lijnen. Dus om je een voorstelling van te maken, kan je ook bijvoorbeeld in onze folder kijken. Daar staat een mooi voorbeeld. En als je in die groeicurve kijkt, zie je allemaal verschillende lijnen staan. Bijvoorbeeld de nullijn. En dan heb je eigenlijk een precies gemiddelde groei. Maar niet iedereen groeit hetzelfde. Sommige kinderen zijn langer en andere kinderen zijn korter. En groei je volgens de bovenste lijn, dan zit je aan de bovengrens. En groei je volgens de onderste lijn, dan groei je aan de ondergrens. En als je onder de onderste lijn groeit, dan verwijst de jeugdarts je soms naar de kinderarts voor onderzoek.
En dan kijken we ook nog naar de streeflengte. En die wordt berekend aan de hand van de lengte van de ouders. En dat is een gemiddelde waarde. Die lengte heeft ook een bovengrens en een ondergrens. Als je onder die streeflengte groeit, dan kan het ook een reden zijn dat de jeugdarts je naar de kinderarts verwijst. En dokters spreken van een afbuigende groei als je niet meer op je eigen groeilijn groeit, maar als die naar beneden afbuigt. En als die groeilijn naar beneden gaat, dan groei je dus minder snel dan eerst. En dat is vaak een reden om je door te verwijzen naar de kinderarts.
Zico, kun jij eens vertellen hoe jouw groeicurve eruit zag?
Ik zat op de -2-lijn, dat is onder het gemiddelde.
Dat klopt. Zo zijn we inderdaad erachter gekomen. Doordat hij gewoon achterbleef op zijn klasgenootjes eigenlijk.
En zijn jullie ook altijd op het consultatiebureau geweest en daar gemeten?
Ja, daar zijn we altijd geweest. En eigenlijk voldeed hij daar wel aan de groeicurve. Zoals eigenlijk normaal is in deze afwijking. En op latere leeftijd komt dat pas in verandering, als ik het goed heb begrepen.
Jullie zijn op een gegeven moment door de jeugdarts verwezen naar de kinderarts.
Dat klopt.
En zijn jullie bij dokter Renes terechtgekomen?
Correct.
Interessant. We gaan straks meer horen over jullie verhaal.
Vraag 2. Hoe vaak en bij wie komt dit voor?
Heel veel. Want van alle 100 kinderen hebben 2 tot 3 kinderen, volgens onze definitie dan, een kleine lengte. En als je dan ook nog kijkt of je klein bent ten opzichte van je streeflengte, dus klein ten opzichte van je ouders, of als je echt een afbuigende groei of dus een minder snelle groei hebt, dan gaat het zelfs om 3 van de 100 kinderen. Dus dat is 1 kind per schoolklas. Bij 8 van de 10 kinderen vinden we dan als kinderarts helemaal niks. En is het een variatie van normaal. Maar bij 2 op de 10 kinderen vinden we soms wel een oorzaak waarom dit zo is.
Vraag 3. Hoe merk je dat je een kleine lengte of minder snelle groei hebt?
Soms valt het op dat je kleiner bent dan de kinderen om je heen. Bijvoorbeeld omdat je altijd vooraan moet staan op de klassenfoto of je bent stevast de kleinste in de rij bij de gym. Of je ouders merken dat ze niet zo vaak nieuwe kleren hoeven te kopen. Of dat je broertjes of zusjes sneller groeien. En dat kan best lastig zijn.
Als jij of je ouders benieuwd zijn naar je groei, kun je zelf ook een groeicurve maken. En daar kan je verschillende apps voor gebruiken, bijvoorbeeld de Groeigids-app of naar de website van TNO gaan. Zo kun je een beter beeld krijgen van hoe je groeit.
En Sikko, hoe merkte jij dat?
Ik was dus kleiner dan mijn klasgenootjes.
Nou, eigenlijk precies wat Sikko zegt. Hij is gewoon kleiner als, of gemiddeld dan zijn klasgenootjes. Maar voor ons viel het niet per se op, want in onze familie is het niet iedereen even lang.
Dus voor jullie was het eigenlijk heel gewoon?
Ja, het was echt op school dat het begon op te vallen, zeg maar.
En zeiden mensen er wat over?
Ja, in groep 3 werd ik wel gepest door mijn kleine lengte.
Ja? En wat zei je dan terug?
Dat ik klein was en daar kon ik niks aan doen.
Heel goed. Zullen we naar vraag 4 gaan?
Vraag 4. Waar kijkt de dokter eigenlijk naar?
Ja, afhankelijk van hoe je groeit, beslist de jeugdarts dus, of soms ook de huisarts, om je wel of niet naar de kinderarts te verwijzen. Nou, jij bent toen verwezen, Sikko. De kinderarts gaat op zoek naar oorzaken voor je kleine lengte of groeiverandering. Ook kijkt de arts of er een behandeling mogelijk is, maar daar weten dokter van de Kaai en dokter Renes veel meer over. En vaak krijg je ook uitleg over de groei die je kunt verwachten.
En sommige ziekenhuizen werken met een vragenlijst. En die kan je samen van tevoren met je ouders invullen voordat je naar de kinderarts gaat. Dat is heel handig, want als jullie vragen hebben, kan je daar van tevoren al over nadenken. En zo heeft de kinderarts ook snel alle informatie compleet. En deze vragenlijst zit ook als bijlage bij onze folder over kleine lengte op onze website.
En dan kom je in het ziekenhuis en dan word je van top tot teen nagekeken, gemeten en gewogen. En ook worden je lichaamsverhoudingen gemeten via de zithoogte en de spanwijdte.
Hebben ze dat bij jou ook gedaan, Sikko?
Ja, dat hebben ze bij mij gedaan.
Ja, moest je op zo'n kruk zitten?
Ja, ik moest op zo'n kruk zitten, toen gingen ze me meten.
Ja, en moest je ook met je armen helemaal wijd staan?
Ja.
En dat heet spanwijdte.
Dat heet spanwijdte. Ja. Kijken hoe wijd mijn armen waren.
En hebben ze iets verteld over hoe dat zit, hoe breed en hoe lang je meestal bent? Wat het verschil daarin is? Kunnen jullie daar iets over zeggen?
Als ik het me goed herinner, waren volgens mij jouw armen wat langer dan jouw lengte. En je benen korter in verhouding tot je lengte.
Ja, en dat is dan voor jou een clue om aan bepaalde groeistoornissen
ja,
te denken.
Ja, en dan met name genetische groeistoornissen.
Het woord stoornis vind ik wel een naar woord eigenlijk. Maar het is, ja,
genetisch kleine lengte.
Ja, precies. Dat is beter. En de kinderarts kijkt ook naar signalen van puberteit. Dat vinden de meeste kinderen niet zo leuk. Maar dat hoort wel echt bij het onderzoek en dat geeft heel veel informatie. En bij meisjes kijk je dan of ze borstjes krijgen en hoe hard die groeien. En bij een jongen kijk je dan naar de penis en de zaadballen. En we hebben daar ook in de folder een mooie illustratie van hoe we dat vergelijken met de zogenaamde Tenner-stadia. Dat geeft ons ook hele belangrijke informatie. Net als de röntgenfoto.
Met de röntgenfoto van de linkerhand en pols kun je de botleeftijd zien. Dat noemen we dan ook wel de skeletleeftijd. En die vergelijken we dan met je echte leeftijd. Dus hoe oud je bent in jaren en maanden. En dat noemen we dan de kalenderleeftijd. In al je botten zitten groeischijven en van daaruit worden je botten ook langer. Dit is ook hoe je groeit. En op een foto van je hand en de pols zijn die groeischijven te zien. En dan aan de hand van de botten en de groeischijven op die foto kan de kinderarts inschatten hoe ver je al bent gegroeid en hoeveel je waarschijnlijk nog zult gaan groeien. Als die groeischijven eenmaal dicht zijn, kunnen je botten niet meer langer worden en dan ben je uitgegroeid.
En daarnaast doen we ook vaak bloedonderzoek. Dan kijken we ook naar verschillende oorzaken van een kleine lengte of waarom je minder hard groeit. En dan kan er ook genetisch onderzoek worden gedaan. Dat is onderzoek naar je genen. En dan kan je zien hoe je bouwstenen eruit zien in je lichaam. En op de uitslagen van het genetisch onderzoek moet je meestal wel een paar maanden wachten.
En Sikko, ik ben benieuwd. Hoe zag jouw hand-polsfoto eruit?
Nou, mijn botleeftijd was veel ouder dan dat ik zelf eigenlijk was.
En weet je ook wat dat betekent?
Dat mijn groeischijven eerder zouden dichtklappen.
Ja, heel goed. En heb je ook veel bloedonderzoek gehad?
Ja, bijna bij elke afspraak moest ik bloed prikken inderdaad.
En hoe vind je dat?
Ja, ik smeer vaak Emla, zodat ik het minder voel.
Oh ja, en dat helpt.
Ja, dat verdooft de huid, zodat je het naaltje minder voelt.
Doordat ze Emla erop smeren, voelen de kinderen het prikje zeg maar minder. En dat ervaren we bij Sikko als zeer prettig.
Oké, heel mooi. Fijn dat dat er is.
Gaan we door naar vraag 5.
Vraag 5. Wat kun je nog meer verwachten?
Ja, dat hangt er dus van af of er een oorzaak wordt gevonden voor je kleine lengte of minder snelle groei. Wat ik al eerder zei, bij 8 van de 10 kinderen blijft de reden onduidelijk en geeft er meer uitleg. En is het dus een variatie van normaal. En dan hoeft en kan er ook niks gebeuren, dan kun je er niks aan doen. En ja, wat wij als dokters heel erg benadrukken is, je bent gezond en het is goed zoals je bent. Maar soms zijn meer mensen in de familie klein, Judith.
Ja, dat klopt. Soms zijn er inderdaad meerdere mensen in je familie klein. En dan noemen we dat een familiair kleine lengte. Ook kan het zijn dat mensen in de familie later in de puberteit komen. Dan ben je eerst kleiner, maar groei je later nog bij. Je groeit dan langer door dan andere kinderen. In dat geval heb je ook geen extra onderzoek of behandeling nodig.
En dat zie je vaak in de familie terug, toch? Hè? Zo'n patroon van later groei.
Dat klopt. Net zoals lengte heel sterk familiair bepaald is. Dus als mensen in de familie korter zijn, dan zullen de kinderen waarschijnlijk ook kortere lengte hebben. En puberteit is dat ook. Dus als de mensen in de familie later in de puberteit komen, komen de kinderen vaak ook later in de puberteit.
En hoe vraag je dat dan aan de moeder en aan de vader?
Vaak vraag ik aan de moeder wanneer ze voor het eerst ongesteld is geworden, waarbij dat gemiddeld zo'n 13 jaar is. Voor de vaders is dat soms een wat lastige vraag. Maar ze weten vaak nog wel dat ze bijvoorbeeld langer klein zijn geweest en dat ze dan pas op oudere leeftijd opeens harder zijn gaan groeien en iedereen weer inhalen.
Ja, dus zo kom je daar dan achter. En vaak kunnen ouders dat ook weer aan hun ouders vragen. En daarom is die vragenlijst ook zo handig, want dan kunnen ze voordat ze op de poli komen alles alvast in kaart brengen.
Goed voor je groei zijn ook rust, regelmaat, gezond eten en genoeg beweging en slaap. Dat betekent dan niet dat je in één keer van een kleine lengte naar een grote lengte gaat, maar het helpt wel om het maximale uit je groei te halen en je zo fit en gezond mogelijk te voelen. Als er dan wel een medische reden is voor die kleine lengte of die minder snelle groei, dan zal de kinderarts je uitleggen wat er gaat gebeuren.
En Zico, zijn er bij jou ook andere mensen in de familie met een kleine lengte?
Ja, zo ongeveer vooral de vrouwelijke kant van mijn vaders kant, die zijn ook wat kleiner dan gemiddeld.
Maar je vader stak net zijn vinger omhoog.
Ja, ook mijn vader is ook klein.
En was er bij u ooit een oorzaak gevonden?
Aan de hand van dat we bij Zico erachter zijn gekomen, ben ik zelf ook bloed gaan prikken. Op aanraden van dokter Nes. En dan is het uitgekomen dat ik ook dezelfde groeistoornis heeft als Zico. Dat is, als ik het goed zeg, een afwijking in het Acan-gen. Waardoor je inderdaad, als je in de puberteit komt, de groeischijven eerder dichtklappen. Dus de laatste groeisput niet meer doormaakt.
Oké. Jij zit ook te knikken. En hoe oud was je toen je die diagnose kreeg?
Volgens mij al mijn hele leven, maar we kwamen erachter toen mijn zusje zeg maar stopte met groeien. Toen zijn we bij haar gaan bloed prikken. En toen kwam er dus uit dat zij een afwijking had in het Acan-gen. En ik was dus ook klein, dus gingen we het bij mij ook onderzoeken.
Nou, dankjewel. Heel duidelijk uitgelegd.
Vraag 6. Wat zijn de mogelijkheden als je een kleine lengte of minder snelle groei hebt?
Nou, als een behandeling kan helpen, zal de kinderarts je daarover vertellen. En in de folder staat een mooi overzicht van alle oorzaken en behandelingen op een rij.
Wat zijn nou veel voorkomende oorzaken en wat zijn veel voorkomende behandelingen?
Er zijn heel veel verschillende oorzaken. Ik kan niet zeggen dat er één heel veel voorkomend is. Het meeste heb je net al gezegd, dat het familiair is. Maar er kan bijvoorbeeld een probleem zijn in de hormoonhuishouding, dat je zelf te weinig groeihormoon aanmaakt. Of het schildklierhormoon niet goed aangemaakt wordt. Je kan iets, zoals Zico ook heeft, in de groeigenen hebben. Dus dat in je erfelijk materiaal iets zit waardoor je minder goed groeit. Daar kijken we onder andere naar.
Ja, en wat ook heel veel voorkomt, dat was onze allereerste podcast. Vandaag is de 30ste. Maar die ging over celiakie, glutenintolerantie. En dat vinden wij als algemeen kinderartsen ook heel veel als oorzaak van minder snelle groei. En we hebben ook, ik ga toch een beetje reclame maken, een podcast gemaakt over inflammatoire darmziekte, de ziekte van Crohn en de colitis ulcerosa. Dus vaak op oudere leeftijd constateren we dat, maar dat is ook wel een oorzaak die goed te behandelen is.
Dat klopt, ook daar wordt afhankelijk van je leeftijd ook standaard naar gekeken.
Ja, dus we hebben een heel standaard pakket van onderzoek, wat we bij alle kinderen doen. En soms rolt er wat uit en soms ook niet.
Mm-hmm. En wat is groeihormoon? Want we hebben het daar eigenlijk nog niet over gehad.
Nee, dokter Renes noemde het net natuurlijk al eventjes als optie voor bepaalde aandoeningen. Dus je kunt bijvoorbeeld denken, een kind kan bijvoorbeeld zelf geen groeihormoon meer maken. Dat is echt een groeihormoontekort. Dan kunnen we het dus teruggeven in de vorm van onderhuidse prikken die je tot nu toe nog wel elke dag moet geven. En dat is dan voor het slapen gaan. Dus groeihormoontekort, wat we ook wel groeihormoondeficiëntie noemen, is echt wel natuurlijk, was de allereerste reden om groeihormoon te geven. En dan spreken we wel echt over meer dan 40 jaar geleden dat dat mogelijk is. Maar we geven wel steeds meer groeihormoon ook voor bepaalde syndromen of bepaalde genetische aandoeningen. Dus afwijkingen in de genen, zoals dus inderdaad bij Zygo het Acan-gen.
Dus dat betekent dat jij ook groeihormoon gebruikt?
Ik gebruik ook groeihormoon.
En kun je daar iets over vertellen?
Ik doe het meestal net voordat ik naar bed ga.
Prik je zelf?
Ja, ik prik zelf in mijn bovenbenen.
Wat knap. Heb je dat geleerd?
Ja.
Van wie?
In het Erasmus, toen ik mijn prikpen voor het eerst kreeg. Toen heb ik heel veel geoefend in een soort siliconen kussentje met een soort water in een ampul.
En heb je het altijd zelf gedaan?
Ja. Aan het begin alleen eerst nog een beetje niet, want toen deed het nog wel pijn, omdat mijn lichaam er nog aan moest wennen.
En helpt het?
Ja, ik zie wel dat ik wel beter groei.
Oké. En dan ga je op controle?
Ja, elke 3 maanden. 3 keer in het jaar bij dokter Renes en 1 keer in het jaar bij dokter Van der Kaai.
Ik heb toch nog een vraag. Je vertelt heel stoer hoe je dat aanpakt. En ik vroeg me af, hoe voelde je je toen je hoorde dat je eigenlijk elke dag groeihormoon moest toedienen?
Nou, ik snapte het eigenlijk wel, want ik was wel kleiner dan de rest, zeg maar. Dus dan ging ik wel wat beter groeien, zodat ik daar later ook geen last van zou hebben.
Dus je vond het wel een goede keus?
Ja.
Ik ben heel blij voor hem dat deze optie bestaat. Ik merk zelf dat het niet prettig is om kleiner te zijn dan zijn gemiddelde. En dan kan die hopelijk wat groter worden, waardoor je er minder moeite mee hebt op latere leeftijd. Ja. En wat makkelijker om kan gaan met, ja, zeker publiek, zeg maar.
In principe heb je dus de keuze of je groeihormoon wel of niet wil gebruiken.
Zeker, ja. Het is zeker niet medisch gezien, zeg maar, noodzakelijk om je lichaam gezond te houden. Behalve dan voor echte groeihormoontekort. De groeihormoondeficiëntie is dat wel zo. Want het groeihormoon is niet alleen belangrijk voor je lengtegroei, maar ook voor de gezondheid van je botten, dus de sterkte van je botten. En ook voor je organen, je hart en vaten en je spierontwikkeling. Dus als je echt een groeihormoontekort hebt, is het wel echt belangrijk ook voor die zaken, behalve de lengtegroei. Maar voor alle niet-groeihormoondeficiënte oorzaken, en dat is een beetje breed gezegd, ja, is het vooral dat we het geven voor de lengtegroei.
Maar voordat mensen zich gaan vergissen voor normale kleine lengte, zonder genetische oorzaak of zonder hormoonstoornis, is geen groeihormoon mogelijk.
Klopt. Ja, in Nederland hebben we best wel strenge regels om te kunnen starten met groeihormoon. En er zijn maar een beperkt aantal redenen om dat te geven en waar het ook werkt. Dus waar we het net over hadden, de familiair kleine lengte, of als al het onderzoek geen oorzaak heeft laten zien, dan kom je niet in aanmerking voor groeihormoonbehandeling.
Maar zijn er ook nadelen aan zo'n groeihormoonbehandeling?
Behalve dat je zelf elke avond dat moet toedienen en dat vervelend is. Op de korte termijn kan je soms wat we noemen een goedaardige drukverhoging in je hoofd krijgen. Dat klinkt heel eng, maar wat je dan merkt is dat je hele hevige hoofdpijn krijgt. Dus niet, komt niet vaak voor, bijna nooit, maar ik vertel het altijd wel, want het is best wel eng. Zodra je stopt, dan zakt dat ook weer weg. Moeten we vaak met een wat lagere dosering starten. Soms kan je pijnklachten krijgen in je heup of in je knie. En dan moeten we een foto van je heup maken om te zien dat daar alles goed gaat en dat er niet een probleem is met de heup. En soms kan je wat vocht vasthouden en dan krijg je soms wat tintelingen in je vingers. Maar al die bijwerkingen die ik net noem zijn weinig voorkomend.
Wacht eens even. Is klein zijn bij iedereen even erg?
Nou, klein zijn betekent voor iedereen iets anders. Naast de oorzaak is het vooral belangrijk hoe je er zelf tegenover staat. Hoe vind je het bijvoorbeeld om kleiner te zijn? En wat vinden je ouders? En het kan helpen om je samen over te praten. Niet alleen met je ouders, maar ook met vrienden of familie of de dokter, om te bespreken wat het voor jou betekent.
Ja, want sommige kinderen vinden het helemaal geen probleem om wat kleiner te zijn en voelen zich prettig zoals ze zijn. Maar andere kinderen vinden het juist heel lastig om steeds de kleinste te zijn in de klas of bij de sport of in vergelijking met dan vooral jongere broers en zussen. En ook ouders kunnen hier echt wel verschillend naar kijken. De een maakt zich er zorgen over, terwijl de ander het vooral als een normale eigenschap ziet.
Ja, ik vond het bij jullie al in het begin heel indrukwekkend toen jullie erover praten. Want bij jullie in de familie is het heel normaal. En op school merkte je het eigenlijk pas, hè? Hoe heb jij daarmee leren dealen?
Ja, ik heb het eigenlijk gewoon geaccepteerd zoals ik ben. Maar toen mijn zus stopte met groeien, toen zijn we bij mij dus ook gaan ontdekken zoals ik eerder al zei.
Ja. En hoe, u zei net al dat u graag wil dat uw zoon de kans krijgt om iets langer te worden met groeihormoon. Wilt u daar nog iets over zeggen?
Ik denk dat het voor zijn welzijn en doen en laten in het leven gewoon een stuk makkelijker is. Ik merk zelf, ja, je komt bijna nergens bij. En dat is ja, toch wel een... ik ben zelf 1,58.
Ja, ik heb ook heel veel kinderen en ouders gezien met kleine lengte. En we hebben ooit in Tergooi een groeipolie geopend. En die is toen geopend door Roel van Velzen. En hij heeft ook de tune voor onze podcast gemaakt. En hij stond daar voluit te zingen. En hij heeft zijn talent van optreden, zingen natuurlijk in zijn leven volledig benut. En toen was er een jongetje, een patiënt van mij. En die ging met zijn fototoestel heel dicht bij hem staan en allemaal foto's maken van zijn held. Vond ik toen zo'n mooi moment. En ik denk, helden heb je echt nodig in je leven. En het is natuurlijk makkelijker als je langer bent, maar je hebt heel veel helden die niet zo lang zijn. Ken jij helden?
Niet echt. Ja, mijn vader.
Oh, geweldig.
Ja.
Dat vind ik het mooiste antwoord.
Ja.
Mooi. Dan zijn we aangekomen bij de 7 tips.
Tip 1.
Bekijk je groeicurve. Download hier bijvoorbeeld de iGrow-app of de Groeigids-app voor. Via de iGrow-app van TNO of de Groeigids-app van de JGZ, dat is de jeugdgezondheidszorg, kun je je eigen groei of als ouder de groei van je kinderen bijhouden. Of je kunt ook naar de groeicalculator gaan van TNO. En het is tegenwoordig steeds vaker mogelijk om online je dossier en je groeicurve van de jeugdgezondheidszorg in te zien.
Tip 2. Iedereen volgt zijn eigen groeilijn. Wees trots op jezelf, je bent echt goed zoals je bent. Tip 3.
Let op je slaap, beweeg en eet gezond.
Tip 4.
Praat erover met andere jongens en meiden die hetzelfde meemaken. Online of tijdens activiteiten. Bijvoorbeeld via de Belangenvereniging van Kleine Mensen. Je zult merken dat je dan positiever over je eigen lengte gaat denken.
Tip 5.
Vul samen met je ouders voor je bezoek aan de kinderarts de vragenlijst in. Je vindt deze op onze website.
Tip 6.
Heb je allerlei vragen in je hoofd? Schrijf ze op en stel ze gerust aan de kinderarts tijdens je bezoek.
Tip 7.
Wil je meer informatie? In de folder op onze website vind je links naar betrouwbare informatie.
Ja jongens, we zijn alweer aan het einde van deze podcast. En ik ben heel benieuwd hoe jullie het vonden om erbij te zijn. Als eerst onze hoofdgast.
Ja, best leuk.
Ja?
Ja.
Vond je het spannend?
Aan het begin wel een beetje.
Ja, maar je kwam helemaal los, hè?
Ja.
Goed gedaan, dankjewel. En papa?
Ik vond het heel interessant om erbij te zijn. En ik hoop dat er een hoop jongens en meisjes hier wat aan kunnen hebben. Aan de hand van het verhaal van mijn zoon.
En Judith?
Nou, net als Sico vond ik het best wel spannend om hier te zijn. Maar uiteindelijk heel erg leuk. Leuk om zo mee te maken. En heel erg eer dat ik wat meer mocht vertellen over kleine lengte en minder harde groei.
Ja, daar sluit ik me bij aan. Ik vond het ook heel leuk om te doen. De eerste keer ook voor mij om een podcast op te nemen. Maar de begeleiding hierin is gewoon heel fijn.
Nou, jullie hebben het supergoed en duidelijk gedaan.
Dan zijn we aangekomen bij het einde. In deze podcast hebben we het gehad over kinderen met een kleine lengte of minder snelle groei. Bedankt aan de experts dat ze hier aanwezig konden zijn. En Sikko en vader ook bedankt dat jullie hier konden zijn. Daarnaast willen we graag nog de volgende mensen bedanken. Als eerst dokter Haagmans, jeugdarts uit Arnhem. Verder willen we meerdere ouders en kinderen bedanken die hebben meegewerkt aan de folder. Ze hebben meegedacht en waardevolle tips gegeven. En daardoor sluit de informatie goed aan bij wat kinderen en ouders nodig hebben. Ze blijven graag anoniem, maar we spreken hier onze grote dank uit voor hun waardevolle bijdrage. Daarnaast willen we meerdere patiëntenverenigingen bedanken, waaronder de Nederlandse Hypofyse Stichting en Turner Contact Nederland.
Nou, binnenkort zijn we er weer met een nieuw onderwerp en nieuwe gasten. Mocht je vragen hebben of graag te gast willen zijn bij ons in de podcast om over jouw ziektebeeld te praten, neem dan contact op via onze Instagram of LinkedIn Kind bij de Dokter of stuur een e-mail naar info@kindbijdedokter.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende
Kind bij de Dokter!
Kind bij de Dokter!